Dit is de zondagochtenddienst van 21 januari 2024. De boodschap wordt gebracht door Roel Koster.
Nog een keer welkom. Niet omdat u het net niet van Marijke heeft gehoord, maar omdat sommige mensen die terugkijken op onze site alleen de preek terugkijken. Dus ook die mensen uiteraard. Als u net heeft ingeschakeld, welkom. Marijke zei het al. Ik heb erboven gezet, vergeven geeft leven. En dat meen ik wel heel serieus. Of vergeven doet leven, of vergeven is voor sommige mensen misschien eindelijk eens een keer gaan leven. Want u kent vast de Bijbeltekst wel, hè, dat het anders een bittere wortel wordt, enzovoort. Zoals u van mij misschien gewend bent, heb ik ook een paar plaatjes meegenomen, want één plaatje zegt meer dan 1000 woorden. Het scheelt mij dus ook een paar 1000 woorden. Nou, misschien weer hem aanzetten, Jacob. Kijk. Vroeger hadden we dan zo'n pijltje. Ik zet hem aan en dan krijg ik een pijltje. Want hier staat, als u het al niet kunt lezen, vergeven, dat gaat zomaar niet. Als u het al niet gezegd heeft, heeft u het misschien ooit wel eens gedacht in uw leven. Hè? En dan denk je, oh ja, dat mag je niet zeggen als volle evangelie christen. Nou, van mij mag je het best zeggen, vergeven, dat gaat zomaar niet. Weet u waarom dat zomaar niet gaat? Omdat je er een paar dingen voor moet doen. Je moet een wilsbesluit nemen, namelijk ik wil vergeven. En soms moet je daar niet een drempeltje over, maar misschien wel een hele berg. Mijn stelling is wel, het is wel mogelijk als je het wilt. Want niets van wat er van u of mij gevraagd wordt is onmogelijk. Maar er zijn wel dingen die moeite kosten, want als je vervelende dingen hebt meegemaakt of de ander heeft jou iets heel naars aangedaan en dat gebeurt nou eenmaal helaas wel eens, moet ik die ander dan ook nog vergeven? Nou, als u wilt leven is mijn antwoord ja. Kijk, deze uitspraak kwam ik tegen. Iedereen zegt dat vergeven iets moois is, totdat je iets te vergeven hebt. Ik heb het niet verzonnen, meneer Lewis heeft dit verzonnen. En ik dacht, oh ja, als een ander aan u vraagt, wil je mij vergeven voor iets wat die ander u heeft aangedaan, dan mag ik toch hopen dat u van harte zegt, zeker, ik vergeef het je. Anders moet je eens bij jezelf nagaan wat er bij jou van binnen zit. Als iemand die al een drempel overgegaan is om vergeving te vragen, is er maar één antwoord mogelijk als je een echte christen bent. Ja. Anders zit er bij jezelf nog iets niet goed, hè? Maar ja, als het nou niet aan u ligt, maar aan die ander, hè? Heb je dat wel eens, ligt aan de ander? Ja, dan heb jij die ander te vergeven en dat is best wel even moeite te doen. Ik kwam een paar mensen tegen, van laat maar zeggen buiten de Bijbel, ook van binnen, die weten waar ze het over hebben. Dus als je het filmpje kunt starten, Jacob, het is maar een heel kort filmpje, u kent hem allemaal. Korter kon ik hem niet vinden. Dus hij mag nou naar PowerPoint 2, want dan komt nog even de titel van het boek terug. Namelijk de moed om te vergeven. Maar behalve een wilsbesluit heeft u misschien wel ongelooflijk veel moed nodig om iemand te kunnen vergeven. Als het makkelijk was, dan deed je het wel, hè? Toch? De moed om te vergeven. Kan je PowerPoint 2 starten? Kijk, dit boek geschreven, hè, deze man. Als u hem niet kent, dan heeft hij onder een steen geleefd. Dit is zijn kleinzoon. En die heeft natuurlijk wel met zijn opa opgetrokken. Nelson Mandela. En die heeft natuurlijk allerlei gesprekken gevoerd. Ik weet niet of u uw opa of opa's gekend heeft. Soms hoor je opa en oma zijn dus wel geweldig. Want dan heb je wel de lusten en niet de lasten van kinderen. Hè? Nou ja. Maar deze jongen heeft natuurlijk wel het levensverhaal van zijn opa gehoord. En die is wel onder de indruk geraakt. Heeft deze man alles goed gedaan? Nee, die mensen ken ik niet behalve Jezus. Hij is namelijk ooit begonnen met geweld in de jaren 60. Omdat hij het oneens was met hoe het ging in Zuid-Afrika. U weet ongetwijfeld, anders vertel ik het in een paar zinnen, dat deze man 27 jaar op Robbeneiland gevangen heeft gezeten. En uiteindelijk vrijgelaten is. En daarna als vredestichter bekend is geworden en nog een poosje de president van Zuid-Afrika is geworden. Maar er is wel iets al vooraf gegaan voordat hij zover kon komen. Hè? En in de kern had hij namelijk de moed om te vergeven wat hem aangedaan was. Ik zal u eens een paar uitspraken van hem vertellen. Hij heeft bijvoorbeeld gezegd, als je anderen niet kunt vergeven, dan zul je nooit in vrijheid leven. Hij heeft ook gezegd, als ik niet mijn verbittering en mijn bitterheid had losgelaten en achter me had gelaten, dan zou ik nog steeds een gevangene zijn. Niet in die gevangenis op Robbeneiland, hè, maar hier in zijn hart en in zijn hoofd. Ik ken u allemaal enigszins, de een wat beter dan de ander. Als u niet kunt of wilt vergeven, bent u een gevangene. Terwijl Jezus u wil bevrijden. Ik heb geen flauw idee of deze man iets met christelijk geloof had. Had ik misschien allemaal moeten nakijken, heb ik niet gedaan. Wat hij wel zei is, ik wil zowel voor daders als voor slachtoffers verzoening en daarmee vergeving hebben. Dat is een keuze, hè, om dat standpunt in te nemen. Je kunt ook zeggen, ja, ik wil nooit meer iets met die ander te maken hebben. Trouwens, als u zegt, ik wil nooit meer iets met die ander te maken hebben, dan bent u er nog niet los van. Ja, komt er binnen. Als u iedere keer zegt, ik wil niks met die ander te maken hebben, dan heeft u er nog steeds mee te maken. Omdat u namelijk misschien wel nog niet volledig vergeven heeft. Hij is, dan kom ik zo op bij bijbelteksten hoor. Kijk, die Mandela heeft in 1995 een commissie ingevoerd die redelijk beroemd is geworden. Want wat moest die commissie doen? Die moest zorgen dat de waarheid aan het licht kwam. Dat zijn wij altijd voor als christenen, dat de waarheid aan het licht komt. Dus iedereen die iets gedaan had in die decennia daarvoor, in het kader van apartheid of geweld of zo, die moesten allemaal, ik zeg maar in mijn woorden, hun ziel en zaligheid vertellen aan die commissie. En er werd niemand uitgezonderd. Dus of je het nou goed of fout had gedaan, of je nou wel of niet ermee zat, vertel wat je rol is geweest en wat je gedaan hebt. En weet je wat ze toen gezegd hebben? Nou ja, wij zouden het in Nederlands bij spreken zeggen, zand erover. Toen hebben ze niet gezegd, nou, en de ergste die hangen we aan de hoogste boom op. Dan hebben ze gezegd, wij gaan hier de waarheid vertellen. En als je mensenrechten hebt geschonden, dan moet je dat zeggen. En eerlijk en oprecht ook. En bij heel veel mensen is toen hun zogenaamde straf, of die ze misschien wel verdiend hadden, kwijtgescholden. Snapt u iets van het christelijk principe? Kwijtschelden, dat is liefde, hè? Het tegenovergestelde is afrekenen. Als je in staat bent om kwijt te schelden wat een ander jou heeft aangedaan, dan heb jij de eerste stap gezet om het op te lossen. En als je zegt, waarom moet ik altijd de eerste stap zetten, dan heb ik een heel simpel en direct antwoord. Dat heeft Jezus ook naar u en mij toe gedaan, of niet? En als u zegt, ik wil Jezus volgen, dat betekent dat u de eerste stap bereid bent te zetten. Dus ze hebben niet daar de nou, de meest vervelende man, vrouw die iets gedaan had, aan de schandpaal genageld. Want dan zouden ze zijn doorgegaan met wat ze al jaren elkaar aandeden. Ze hebben gezegd, oké, als je eerlijk verteld hebt wat er misgegaan is, laten we samen een nieuwe samenleving opbouwen, zonder apartheid. Er kwam nog een andere uitspraak tegen. Moet even goed luisteren. Wie vergeeflijke daden vergeeft, schenkt de ander niets. Dan doe je gewoon wat je mag verwachten. Maar als je zogenaamde onvergeeflijke daden vergeeft, dan weet je wat vergeving is. En vergeving maakt nieuw leven mogelijk. Ik weet niet of het een beetje volgt, dat gaat niet allemaal geweldig in Zuid-Afrika, maar er is wel iets ten goede veranderd, hè? Mede door de houding van deze man. Dat vind ik ook altijd zo mooi. Dus één man, hè? Dus als je denkt, ja, toestand in de wereld. Er moet wel heel veel mensen een andere opvatting krijgen, wil er iets gebeuren. Hoezo? Dit was één man, Mandela. Jezus Christus was één mens. En die heeft een wereld van verschil gemaakt. Dat kunt u en ik dus ook. Punt. Nou. Een andere uitspraak van hem. Hij zei, moedige mensen, nee, de moed om te vergeven, hij zei, moedige mensen zijn niet bang om in het belang van vrede te vergeven. Zoals u zegt, ik wil vrede in mijn hart, ik wil vrede met mijn medemens. Verzamel al uw moed om te vergeven als het aan de orde is. Dan komt er namelijk vrede. Ik mag hopen dat u in uw leven wel eens iemand vergeven heeft. Wat was het effect op uw gevoel, om het dan maar zo te zeggen, dan komt er toch vrede in je hart, of niet? Dus als u zegt, ik wil vrede in mijn hart, nou zou ik zeggen, als het nog aan de orde is, vergeef, weet u, ja, Willem en ik begonnen net, niet alleen traditiegetrouw, maar ook uit overtuiging, beginnen wij altijd met gebed voor de dienst. We keken elkaar even aan. Nou, hoe ging het met je voorbereiding, vragen ze aan elkaar. Soms valt het mee, soms valt het tegen. Ik zei, ik heb wel bijbelteksten en zo, maar ik wil gewoon dat het leeft voor u en van mij. En niet dat we de dingen tegen elkaar zeggen die kloppen en dan zeggen, ja, was een fijne zang niet van mijn rijk, of dat heeft Roel prettig verteld. Dus vergeven is niet luisteren, vergeven is doen. Hè? Er vindt alleen vergeving plaats als u bereid bent te vergeven. Of ja te zeggen tegen anderen als u vergeving vraagt. Als u zegt mooie bijbeltekst, dan verandert er niks. Dus ik zeg het ook tegen mezelf, hè, dan heb je recht van spreken. Dat noemen ze practice what you preach. Hè, doe wat je zegt. God is liefde, hè. En toen Adam en Eva, toen er misging bij de zondeval, staat er niet, hè, maar dan denk ik, als je onvoorwaardelijk lief hebt en dat doet de Heer, dan stel ik me voor dat het, er kwam van alles van, stel ik me gewoon in zijn hart op, maar onder andere, ik wil dat het weer goed kan komen tussen de mens en mij. Er is vergeving voor nodig. Hè? Er moet iemand de schuld en zondelast dragen. Dat is Jezus Christus geworden. Als het bloed van Jezus, hè, over vergeving, ons niet zou reinigen van alle zonden, hadden wij toch een beroerd leven. Dus omgekeerd, door het verlossend werk van Jezus Christus hebben u en ik de mogelijkheid om een geweldig leven te hebben. Dat is iets heel anders dan dat het altijd mee zit. Er is het altijd mee zo zitten en die tekst stond in de Bijbel. Als je christen wordt, zit het vanaf nu altijd mee. Dan hadden we op deze aardbol 8 miljard christenen. He? Nou, ik laat nog maar een paar plaatjes zien. Kijk. Bekende teksten. Uit het Onze Vader, een van de meest bekende gebeden. Daar zeggen wij dan, vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. Gewetensvraag, ik hoef geen antwoord, ik wil het zelfs niet horen. Als iemand u nog iets schuldig is, staat hier, vergeef hem. Ik zeg er even bij wat hier niet staat. Stel niet op morgen uit wat u heden doen kunt. Dus als u zegt, iemand is mij nog iets schuldig, ik ga hem nog wel een keer vergeven over 10 jaar. U weet geen eens of u nog leeft over 10 jaar, hou op. Moet je nu doen. Nou, Johannes, die wist ook al waar hij het over had. En die zegt, kijk, als wij onze zonden belijden, dus niet onder een vloerkleed stoppen, lekker voor je houden, belijden. Tegenover de Heer lukt dat nog wel. Als het tegenover elkaar is, doe het. Ik zei doen, hè. Dan is de Heer getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Want dan word je een zuiver, eerlijk, betrouwbaar mens. Vergeven kan over allerlei onderwerpen gaan. Ik ben het in ieder geval eens met de titel van dit boek van Wilkin van der Kamp. Als je vergeving schenkt, verandert het je leven. Nou, daar heeft hij zelfs een heel boek over geschreven. Ik heb voor u gewoon even de inhoudsopgave erin gezet. Want Wilkin is ook wel van het type praktijkervaring, hè? Daar hou ik van. Dus behalve deze titels, ik vond het wel mooi, bijlagen met voorbeeldgebeden. Wat moet je nou zeggen als je jezelf niet kunt vergeven? Je hebt van die mensen die nemen zichzelf hun fouten de rest van hun leven kwalijk. Dan heb je geen leven, zou ik zeggen. Heeft u wel eens iets verkeerd gedaan? Ik durf wel tegen u te zeggen, u heeft allemaal wel eens iets verkeerd gedaan. En als ik in de spiegel kijk, denk ik, ik ook. Vergeef jezelf. Of als je vrienden je hebben verraden, als je, nou hier, we gaan er even heftig in, als je partner overspel heeft gepleegd. Het gebeurt in deze wereld. En christenen zijn geen uitzondering hierop. Enzovoort. Als je seksueel misbruikt bent, enzovoort. Wat moet je dan doen om daar doorheen te komen? Even kijken waar ik zit. Paulus schrijft in zijn brief aan de Efeze een hele eenvoudige, maar super duidelijke oproep. Onderling naar elkaar, wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig. En vergeven elkaar om, vind ik echt een briljant, simpele en zeer ware reden, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Dus mocht u nog zeggen, dat ben ik niet van plan, je hebt makkelijk praten, enzovoort, u hoeft het niet van mij te doen. Wees vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar, omdat God u in Christus vergeven heeft. Dat is geen goed bedoeld advies. Dit is volgens mij een opdracht die voor u allemaal, elk moment van uw leven geldt. Nou, even kijken. Juist. Komen nog meer plaatjes straks. Ik zei al, ik kan veel van je vragen om een ander te vergeven. Heeft zich wel eens afgevraagd, hoe kreeg Jezus dat nou toch voor elkaar? Toen hij aan het kruis hing. Volstrekt onterecht, hè? Wij hadden er moeten hangen in plaats van hij, als ik het dan maar heel direct zeg. Wat zegt hij van die soldaten die hem aan de kruis gespijkerd hebben? Vader, vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Hoe is het mogelijk dat iemand dat kan zeggen en opbrengen? Dan kan ik in ieder geval nog ontzettend veel leren van Jezus. Want voor het minder wat ze mij wel eens hebben aangedaan, zat ik al in de gordijnen. Weet u wat Jezus daar doet? Hij heeft zelf in die bergreden, Matthäus 6 vers 14 gezegd. Als jullie anderen hun misstappen vergeven, dan zal jullie hemelse vader jullie ook vergeven. En, denk ik, en hij doet het nog ook als hij aan het kruis hangt. Hè? Was niet, ja, een mooie uitspraak. Practice what you preach. Nou, dat heeft hij gedaan met zijn hele leven. En nou u en ik dus nog. Hè? Een paar dingen over vergeven. Zoals u weet loop ik ook al een poosje mee met dat volle evangelie. Er is een tijd geweest dat wij het niet zo vaak over gevoel hadden. We gingen allemaal teksten analyseren, en grondteksten, en bijbelvertalingen en we zaten een onderwerp uit te spinnen. Ik vind het allemaal prima. Mens is door God geschapen met het vermogen om te geloven, met verstand en met gevoel. Waarom zeg ik dat? Als je weet dat je iemand te vergeven hebt, dan gebeurt het of roept er toch allerlei gevoelens op, variërend van moet ik de eerste stap zetten? Als ik eraan terugdenk, dan raak ik weer helemaal in de put of whatever. Als ik het heel simpel zeg, neem je gevoel serieus als het over onderwerp vergeven gaat. Neem je gevoel serieus. Ik zei dus niet, en dat bedoel ik niet, leef uit je gevoel, want dan weet ik veel, dan wordt het gejojo. Hè. Ik ben blij, ik ben verdrietig, hè. Dan gaan we op en neer. Maar een mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis en dus ook met gevoel. En ik durf dat wel te zeggen, want Jezus liet ook zijn gevoelens blijken. Jezus weende toen Lazarus overleden was. Er staat van alles en nog wat, als je zou kijken. Jezus laat gelukkig zien wat de dingen hem doen. Dus dat is, voor zover dat voor u een punt zou zijn, toegestaan. Hè? Bij deze. Het tweede, vergeef een ander, want vergeving schenken is een keuze. Want als je op je gevoel af moet gaan met vergeving, dan valt het zo af en toe niet mee. Het is uw keuze en mijn keuze of ik bereid ben de ander te vergeven. Zolang ik nog innerlijk verzet heb ertegen, heb ik kennelijk nog steeds niet van harte de goede keuze willen of durven maken. U kent allemaal uit de verhalen Corrie ten Boom. U weet dat ze in een concentratiekamp heeft gezeten, samen met haar zus. Dat ze later natuurlijk iets gaan vertellen wat ze heeft meegemaakt, dat het een oprechte christen is geweest. Ze heeft een boek geschreven, De Schuilplaats, kennen sommigen van u misschien wel. Weet u wat ze daar schrijft? Toen ze een keertje een toespraak hield, of een meeting, of hoe dan ook. Toen stond er opeens een kampbewaker voor haar neus. En weet u wie die kampbewaker was? Dat was de kampbewaker die haar zus in elkaar had geslagen. En weet u wat hij kwam doen bij Corrie ten Boom? Hij kwam haar om vergeving vragen. En wat doe je dan? Wat doe je dan? Als je denkt, maar dat is die man die mijn zus zoveel leed heeft aangedaan. Weet u wat zij zei? Ik kreeg nog wel een soort mijn hand omhoog van ik wil het. Maar heer, u moet me wel ongelooflijk helpen en kracht en moed geven, want uit mezelf kan ik dat niet. Ik vind het al dapper als je zover komt, hè. Maar als zij zoiets heeft meegemaakt, want ik hoop dat u zoiets nooit meegemaakt heeft of gaat meemaken. Als je dan zegt, heer, ik wil het wel, maar ik krijg het niet uit mezelf voor elkaar. Dan spreek je nog de waarheid ook. Dan heb je toch de kracht van Gods geest nodig om het voor elkaar te krijgen. En niet zo'n beetje ook. En dan is hij er, want weet u wat ze gedaan heeft toen? Toen heeft ze die man een hand gegeven en op haar manier hem vergeven wat hij haar zus had aangedaan. En ze zegt, en toen ik dat deed, toen kwam er een hemelse vrede in mijn leven zoals ik nog nooit eerder had meegemaakt. Dat is het effect van vergeven, hè? Vergeef de ander. Ook al voelt het als bovenmenselijk, ja dat klopt. Want daadwerkelijk kunnen vergeven voor de meest ernstige dingen, daar heb je goddelijke kracht en moed en inspiratie voor nodig. En dat krijgt u zomaar uit genade, gratis en voor niets. Het derde, het eerste, neem je gevoel serieus. Het tweede, vergeef de ander. Het derde, misschien wel een van de moeilijkste dingen, zegen een ander. Zegenen is gewoon een ander het allerbeste toewensen. Want als Jezus zegt, heb je vijanden lief, doe het goed degene die u haten. Ik weet niet, die tekst kent u wel en u zult het er wel mee eens zijn, want Jezus heeft het gezegd, dus daar ben je er altijd wel mee eens, hoop ik, hè. Maar de praktijk is toch best wel eens lastig, of niet? Want wat voor gevoel roept het bij je op? Die ander heeft mij echt iets aangedaan. Ik vond vergeven al een enorme stap. En nou moet ik hem ook nog zegenen? Antwoord, ja. Ik kan er heel verhalen over ophangen. Antwoord, ja. Ja. Want dan laat u blijken wat Gods liefde echt is. En als er één ding is waar mensen, hoe ze ook geleefd hebben, wat ze ook gezegd of gedaan hebben, niet tegenop kunnen, dan is het Gods liefde. Voor Gods liefde gaat iedereen vroeg of laat door de knieën, is mijn stelling. Als u zegt, dat weet ik niet, heb ik een heel simpel advies. Probeer het dan maar eens lekker uit en kijk maar wat er gebeurt. Want u en ik zijn ook voor Gods liefde ooit door de knieën gegaan, of niet? Misschien was u het helemaal niet van plan of zo. Maar op een gegeven moment kon je er geen eens meer omheen. Toch? Dat noemen wij de overweldigende liefde van God. Nog een paar dingen. Vergeven, even voor de duidelijkheid, gaat over u en over mij en niet over de ander. Want het is uw keuze of u wilt vergeven of u het doet. En of de ander het accepteert, dat is aan de ander, hè? Want anders blijf je maar afhankelijk. Vergeven, het is uw, mijn wilsbesluit of ik dat wil. En het is uw mijn wilsbesluit of u het doet en of u het zegt. En wat die ander ermee doet, is aan de ander. Want anders blijf je maar afrekenen. Nou, heb ik een stap naar jou gezet en nou moet je een keer een stap naar mij zetten. Welke Bijbeltekst is dat? Ik heb het God aan Jezus ook nooit zien zeggen. Die stette uit liefde altijd oneindig veel stappen naar u en mij toe. In de hoop dat wij zeggen, nou gaan we met u mee. Nou zetten we dezelfde stappen als u. Vergeven is, zeker als het over hele zware dingen gaat, hè, die inhoudsopgave uit het boek van Wilke van der Kamp. Nou, dat zijn een paar onderwerpen waar je hele leven mee kunt worstelen, toch? Dus denk niet, dat doe ik even, bij dat soort onderwerpen, want volgens mij kan dat niet. Dus nog een goed bedoeld advies. Als er iets is in uw leven wat heel zwaar op uw maag ligt, als het over vergeven gaat, neemt u dan alstublieft een paar kleine stapjes. En als u denkt, dat is een te grote stap, even, ik zeg, neem je gevoel serieus. Kan ik deze grote stap nog in kleinere stapjes knippen? Net zolang totdat ik denk, nou, dit stapje, dat lukt me denk ik wel. Als u er een beetje van los kunt komen, van die ander enzovoort, heb ik nogal een advies. Probeer je eens te verplaatsen in de ander. Want wat die ander u iets heeft aangedaan, lelijk heeft gekeken, whatever, ik geloof het wel. Wat is er bij die ander misschien in zijn leven gebeurd dat hij zo met u omgaat? Mensen worden, is mijn stelling, niet lelijk en negatief geboren. Dus die anderen hebben misschien wel leed meegemaakt in hun leven waar ze totaal niet mee om kunnen gaan. En wat doen sommige mensen dan? Die projecteren het op u of op mij. De klappen die ze zelf gehad hebben in hun leven, die delen ze soms aan een ander uit. Ik vind het vreselijk, maar het schijnt wel vaak voor te komen. Slachtoffers van incest, er zijn er een aantal die zelf later weer incest plegen. Hun eigen leed wat ze hebben meegemaakt, ze kunnen er niet mee omgaan tot op dat moment en ze doen het soms een ander weer aan. Dan denk ik, zorg dat je de geestelijke wereld ziet en voer de strijd in Jezus naam tegen dat soort boze geesten die dat maar willen continueren in plaats van dat je zegt, nou is de keer afgelopen, want Jezus Christus is Heer. Als Hij in staat is aan het kruis te zeggen, Vader vergeef het hem, Heer, ik wil het ook kunnen. Ik wil dat het nou eens een keer stopt. Probeer je te verplaatsen in de ander. Wat voor jeugd hebben ze gehad? Wat hebben ze meegemaakt? En misschien wel, hoe goed ken je die ander nou echt, joh? Ik heb in mijn leven nog wel eens wel eens moeite met mensen. En ik heb geleerd hoe ze zich gedragen. Even, nou, u kent dat, hè, de ijsberg. Hè? Hoe ze zich gedragen, dat is het waarneembare deel. Dat is het topje van die ijsberg. Er zit van alles en nog wat onder uw en mijn gedrag. En hoe je kijkt en hoe je praat. En waar je van wakker ligt en waar je trots op bent. Probeer toch gewoon eens op zoek te gaan in die 90% onder de ijsberg. Bij jezelf is sowieso handig. Dan leer je jezelf kennen, zeggen ze dan. Maar die andere heeft misschien ook al 90% onder de waterlijn. Als ik het anders zeg. Wat leeft er ten diepste in het hart van die ander? In plaats van, ze keek weer lelijk naar me. Ja, het zal wel. Misschien is er wel iets gebeurd waar je denkt, valt me nog mee dat je maar zo lelijk keek. Dat had er veel erger gekund, hè? Ik kwam nog een mooie uitspraak tegen. Tegeltjeswijsheid hou ik van. Hè? Vervelende gebeurtenissen uit het verleden kun je niet veranderen. Dat is ook zo'n misverstand. Bij vergeving, ja, dan moet ik doen alsof het niet gebeurd is. Nee, natuurlijk niet. Dan zet je jezelf klem. Het is wel gebeurd. Punt. Dus er wordt ook niet van je gevraagd, doe alsof het niet gebeurd is. Er wordt van je gevraagd, wil je er anders mee omgaan? Je kunt vervelende gebeurtenissen uit het verleden niet veranderen, maar wel de hoeveelheid ruimte die ze vandaag, heden in je leven innemen. Ik weet niet, als u een goede vriend of vriendin heeft, ik hoop dat u die heeft, dan vertel je wel eens, weet je, wat ik heb meegemaakt en gelukkig ben jij mijn goede vriend of vriendin, kan ik mijn verhaal kwijt bij jou, hè. Als het gaat over iets naars, dan kunt u iedere keer dat nare verhaal vertellen. Dus ik zeg niet, dat moet je niet doen of zo. Hè, maar, je kunt ook zeggen, toen het gebeurde, toen had ik er heel veel last van of daarna. En in de loop van de jaren is er toch iets in beweging gekomen ten goede. Of misschien, dat hopen niet, ten kwade kan ook. Hè. Maar het staat niet stil, er zit beweging in dat soort dingen. En zeg gewoon tegen de Heer, helpt u mij om er uiteindelijk doorheen te komen. Niet er overheen te groeien, daar geloof ik allemaal niks van. Want als je de bittere wortel er niet uithaalt, kun je er nooit overheen groeien. Dan moet je de Heer vragen, Heer, help om die bittere wortel uit mijn leven weg te krijgen. Dat kan ik niet zelf. Nou, dat heeft dan ook met vergeving te maken. En vertel gewoon misschien met vallen opstaan hoeveel moeite je hebt gedaan om te komen waar je vandaag bent. Als mensen aan mij een eerlijk verhaal vertellen over hoe ze worstelen met dingen. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar dan denk ik altijd, ach. Nou, niet ach, maar bedankt voor het vertrouwen. En dan bid ik altijd, Heer, geef me de wijsheid wat ik nou het beste kan doen. Of verder luisteren, een schouderklopje tegen iemand zeggen. Zie je nou wel dat je zelf meer kunt dan je dacht, of wat dan ook. Nog een paar plaatjes ter afronding, kijk. Ik zei dat al, maar ik vond het wel een mooi plaatje. Vergeven is loslaten van het verleden. Want als je in het verleden leeft, dan is het heel moeilijk om bezig te zijn met die hoopvolle toekomst. In de Bijbel staat gewoon heel simpel, laat los en je zult losgelaten worden. Probeer het maar eens uit dan. Dan gebeurt er volgens mij wat u hier in dit plaatje ziet. En anders dit wel. Niet vergeven, hè. Dat houdt je gebonden. En als je iemand vergeeft, of iemand vraagt naar jouw vergeving en je zegt ja, dan gebeurt er toch dit. Dan word je toch bevrijd. Dan geeft het toch een blij en gevoel van vrede. Dus nog even een. Nou ja, u denkt er maar eens over na of dit een advies of een opdracht is. Verdraag elkaar, Colossense 3 vers 13, en vergeef elkaar. En als de een tegen de ander een grief heeft, zoals de Heer u heeft vergeven, doe dat ook. Wat ik hierboven heb gezet, hè, wie is wijs en verstandig onder u? Weet u wat erachter staat? Hij laat dat blijken uit zijn goede werken. Doen. Ik vond dit een fantastisch plaatje. Want kijk, misschien is het wel zo dat dit twee volwassenen zijn. Die met de rug naar elkaar toe zitten. En denken, ja, joh, jij komt eerst maar eens een keer over de brug. Nou is het al genoeg geweest. Enzovoort. En weet je wat ik mooi vind? Er staan hier twee kinderen, hè? En misschien zijn dit wel een vader en moeder die met hun rug naar elkaar toe staan. En die twee kinderen die eigenlijk hun ouders een les geven over, ik zou maar weer eens elkaar recht in de ogen gaan kijken. En ik kwam hier, of u vult maar in wat u zelf denkt bij dit soort plaatjes. Maar ik vond het een fascinerend plaatje, want vergeven is, in plaats van met je rug naar de ander toe gaan staan, je omdraaien en de ander recht in zijn gezicht kijken. Dan zie je nog eens wat. Ik kwam dit plaatje nog een andere versie tegen. Toen dacht ik, kijk, dat is helemaal mooi. Dus ik heb deze tekst er zelf maar bij gezet. Vergeven brengt licht in de duisternis. En tenslotte, om het maar heel simpel samen te vatten. Dit is wat vergeven doet. Vergeven geeft leven. Heb je het wel eens meegemaakt? Dat je het deed, of die ander of allebei. Dan vlieg je elkaar toch gewoon weer om de nek. En dan denk je, nou is het weer goed. Nou, dat denk je niet, dat voel je, dat merk je van top tot teen. Dus als u zegt, ik wil gewoon een blijer, ontspannen leven hebben. En dat heeft iets te maken met vergeven, zou ik zeggen. Doe het. Amen. En uiteraard, als u gewend bent van me, probeer ik er weer een lied erbij te zoeken wat iets te maken heeft met wat ik gezegd heb. Dus ik hoop dat u uit overtuiging gaat meezingen wat we in lied 126 zingen. Misschien kan ik even de tekst van, ik meen het derde couplet, Jacob, er even opzetten. Ja, kijk, daar heb je het. Er is een Heer die woorden heeft van leven. Hij is het licht. Zijn werk is enkel goed. Hij die mijn zonde, uw zonde, telkens wil vergeven. Hij kan ook bevrijden en houdt dus goede moed. Nou, laat maar horen. Thank you.
dankjewel. Een hele, hele korte samenvatting is wel van deze boodschap. Vergeven is een werkwoord. Ik wil graag nog koor 124 dan zingen. U wilt te doen met wijsheid en inzicht, groeien in kennis en vruchtbaar in daad. Dat is wel een toepasselijk slot voor nu. Ik wil u als zegen meegeven voor de komende week dat u en ik ook verzekerd ben van de genade en vrede van onze Heer Jezus Christus die met ons allen is. Iedere dag van ons leven. Dat geloven wij. Ja, dinsdagmorgen open ochtend weer om 10:00 hier. Woensdagochtend de Bijbelkring. En volgende week zondag verwerking, het thema van het maand vergeving, door Naomi Appelhof. Dus ja, we zien u graag volgende week weer hier in de gemeente. En natuurlijk tussendoor ook van harte welkom. Einde van de dienst. Nou, we kunnen nog wel koor 161 zingen, denk ik.